Zet de hoogtijden des Heren tot de kinderen Israëls uitgesproken. Tot zover dit schriftgedeelte. Ik wil nog even een overzicht hebben, broeders en zusters, op de kaart waar deze zeven feesten aanschouwelijk en schematisch zijn voorgesteld. We weten dat Pinkster werkt aan, waarin achtereenvolgens drie feesten gevierd werden. Eerst het bazuinenfeest, daarna op de tiende van de maand de grote verzoendag, Yom Kippur, en dan het feest van Sukkot, het loofhuttenfeest, broeders en zusters, dat zeven dagen duurde en waarmee de cyclus van de zeven feesten werd afgesloten. Deze tussenperiode tussen het Pinksterfeest en het Bazuinenfeest zouden we profetisch kunnen zien als de tijd waarin wij nu leven. De laatste heilsdaad die God verricht heeft is ruim 19 eeuwen geleden geschied te Jeruzalem, toen de Heilige Geest werd uitgestort en de gemeente van Jezus Christus geformeerd werd. En we zouden dus zeggen dat we ergens tussen deze twee grote heilsgebeurtenissen inleven. Het gaat aan op het Bazuinenfeest. En dat Bazuinenfeest werd gevierd op de eerste van de zevende maand. 10 dagen later kwam de grote verzoendag en dan weer daarop volgend de 15e van de maand het grootste en het vrolijkste feest dat Israël kende, omdat dan alle werk was afgelopen, alle oogsten waren binnengehaald, er was geen werk meer te doen overgebleven en de Heer zei dat hij wilde dat ze 7 dagen ten Heere vrolijk zouden zijn. Daarmee met het godsdienstige jaar dan tenslotte afgesloten. Wel, broeders en zusters, profetisch gezien zou je dus kunnen zeggen dat we ergens tussen deze twee feesten in leven. Want ik geloof dat we het hebben over het Bazuinenfeest, dat we dan in de eerste plaats in geestelijke zin mogen denken aan dat feest wat u en ik tegemoet gaan. Met Pinksteren achter ons, zou kunnen zeggen, als de kracht die ons beweegt, van waaruit we leven, op weg naar de grote dag waarvan Paulus zegt dat de laatste bazuin zal klinken. En dat plaats heeft de opname der gemeente. Want eigenlijk is het ook het eerste programmapunt op Gods agenda. Alle andere profetieën wachten op een vervulling, totdat eerst de bazuin heeft geklonken voor de opname van de gemeente. En voor mij staat dat als een paal boven water, als God heel zijn profetische plan heeft vastgezet, dat ook weer God de dag en het uur bekend is waarop dat zal geschieden. Wij weten dat niet. Wij kunnen niet berekenen. We weten wel dat het imminent is, dat het nabij is. Dat het het eerst is wat moet geschieden. Dat er geen enkele profetie meer is die nog in vervulling moet gaan, voordat de Heer komt tot opname van de zijn. En met de meest letterlijke zin leven wij het bazuinfeest tegemoet. Het is natuurlijk zo dat de bazuin het bijzonder met Israël te maken hebben, maar dat neemt niet weg dat in geestelijke zin, broeders en zusters, wanneer wij geloven dat hier inderdaad op de Pinksterdag de gemeente geformeerd is, dat we echt mogen geloven dat we vanuit Pinksteren, vanuit Pasen, vanuit de kracht van zijn opstanding, het bazuinfeest tegemoet gaan. En je kunt bijna in dit vers, zoals we het lazen in Leviticus 23, wordt dan met 1 vers aangeduid, maar toch ook als een nieuw begin, want het staat direct in vers 23. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende. Dat is weer hetzelfde als het eerste vers waarmee het hoofdstuk begon. Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende. In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rust hebben, een gedachte des verklangs en een heilige samenroeping. Geen dienstwerk zult ge doen, maar gij zult een Heere vuuroffer offeren. Wel, als die bazuin klinkt voor de gemeente, is het zo dat we een rust zullen hebben. Een kind van God heeft hier op aarde nooit werkelijke rust. Hij heeft wel rust in Christus, wat zijn zonden betreft, wat zijn schuldige geweten betreft. Maar we weten dat we ook hier nog in dit sterfelijk lichaam zuchtende zijn, vaak door beproevingen heen moeten, verdrukt worden, in lijden zijn. Wel, broeders en zusters, het wonder is dat wij de rust tegemoet gaan. Een rust die erover blijft, in die zin ook voor het volk van God. En dat die werkelijke rust ingaat op het moment als de bazuin klinkt, dan zult gij een rust hebben. Dat zal wel wezen voor zoveel mensen die in lijden zijn, in beproeving zijn, die vervolgd worden, die opgejaagd worden. Zoveel christenen die in nood zijn. En dan één keer daar die bezuin klinkt. En die bezuin maakt een einde aan alle spanning, alle moed, alle strijd, alle beproeving, alle verdrukking. Die bezuin is het signaal waarin de gelovigen opgenomen worden. De Heer tegemoet in de lucht. Zoals 1 Thessalonicenzen 4 dat zo duidelijk zegt. Om voor altijd bij de Heer te zijn. Gij zult een rust hebben. Er komt een einde aan het lijden. Er komt een einde aan de beproevingen. Er komt een einde ook aan de strijd. Door de strijd tegen geestelijke boosheden. Tegen overheden en machten. In de lucht, broeders en zusters. Maar als de bazuin klinkt, zal het tegelijkertijd de bazuin van de overwinning zijn. We zullen rust hebben voor onze zielen en ook voor onze lichamen. Daar staat verder een gedachte des geklangs. Het woord geklang, dat heeft het woord bazuin, het is het feest der bazuinen. Een heilige samenroeping. Is dat niet waar? Elk feest, elke van deze hoofdtijden des Heren, was een feest van samenroeping. God riep zijn volk tezamen. God verheugt zich in het samenkomen van zijn volk. Van Israël, ook van de gemeente. Dat is ook vandaag zo. God verheugt nog altijd wanneer de zijnen samenkomen in een heilige samenroeping. We altijd de belofte waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hem. De vreugde voor het hart des Heren om de zijnen samen te zien. Om de eenheid die we in Christus bezitten ook in praktische gemeenschap uit te dragen en te openbaren. Er zijn geloven die denken dat ze er wel zonder kunnen. Er zijn geloven die denken dat ze wat dat betreft niemand nodig hebben. Er zijn zulke geloven die net precies zijn zoals Paulus zegt, naar de hand tot de voet zegt, ik heb u niet van nodig. En wij denken dat we het heel goed zonder elkaar kunnen stellen. We kunnen ze heel makkelijk van elkaar afstand doen. Mijn broeder en zuster. Terwijl we toch samen verbonden zijn, we hebben duidelijk gezien in het voorgaande feest, tot 1 gemeente, de 1 brood hierachter zijn. En die eenheid die we in Christus bezitten, kan alleen maar openbaar worden en gedemonstreerd worden. Broeders en zusters. Als we die eenheid openbaren door de beoefening van de gemeenschap. Daarom zegt apostel Paulus in Hebreeën 10 dat wij de onderlinge bijeenkomst niet moeten nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Als we inderdaad geloven aan de komst van de Heer van de deur staat, dan kan in de eerste plaats een aansporing zijn dat we elkaar zullen vermanen. En de onderlinge bijeenkomst tot gebed en tot aanbiddingen, tot bijbelstudie, tot schriftoverdenking en al wat Gods kinderen nodig hebben, niet zullen verzuimen, om te weten hoe laat het is en hoe ver we gevorderd zijn op de kalender van God. En dat is een belangrijke zaak. De Heer ziet zijn volk zo graag samen. En het wonder is dat straks, als hij komt, als de bazuin schalt, is de eerste openbaring van de gemeente in zijn totaliteit, dat we hem, zegt Paulus, toevergaderd worden, hem tegemoet in de lucht. Onze toevergadering tot hem. Hij zal zich ergens daar bevinden. En we gaan hem tegemoet. Nou ja, dan mag het wezen dat ik bijvoorbeeld een verhaaltje las in het blad van, ik weet dat het Kracht, ja, Kracht van Omhoog was, waar zo'n mooi verhaaltje stond met een plaatje erbij, het sprookje van de opname van de gemeente. Ik vind het wel in droevig dat de ene christen met de andere moet bestrijden en dan moet zeggen van het sprookje van de opname der gemeente. Nou, mijn broeder en zuster, maar het een sprookje zijn, voor mij is de heerlijke werkelijkheid. Ik heb geen sprookjesboek nodig om te geloven in de opname der gemeente. Het staat in de Bijbel. Zulke broeders hebben de Bijbel nooit in Thessalonicenzen 4 gelezen. Staat er toch? Hoef je toch geen commentaar op te geven? Hoef je geen verklaring nodig? Laten we het toch maar eens lezen. 1 Thessalonicenzen 4. Dan lezen we. Oh, hoe vaak heb ik het al gelezen? Hoe vaak had u het misschien gelezen? Maar zowat die woorden die kunt u zich troostvollere woorden bedenken als deze woorden, waarvan ook staat, zo dan vertroost elkander met deze woorden. Er staat in vers 15, want dat zeggen we u door het woord des Heren. Dat is niet het woord van Klein Haneveld, maar het woord des Heren. Dat is niet het woord van een speciale sect of van een gileast of iets dergelijks. Er staat, dit zeggen wij u door het woord des Heren. Dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heer zelf zal met een geroep, met een stem des aangaans en met een bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen we samen met hem opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En al zo zullen we altijd bij de Heer zijn. Voor mij zijn die wolken gewoon wolken. En de Heer is de Heer. En de ontslapenen, dat zijn zij die in Christus ontslapen zijn. Ze worden opgewekt. De leven worden veranderd. En samen gaan ze de Heer tegemoet in de lucht. En ook inderdaad dat we ergens in het heelal de Heer zullen begroeten. En hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Dat is onze toevergadering tot hem. En dat is een troost. Dat is een levende hoop. Dat is een blijde verwachting. En ieder kind van God dat de geest van God in zich heeft, zal daarna verlangen. Wanneer er met die geest vervuld is. Want die geest roept in ons. De geest zegt kom. En de bruid zegt kom. En die het hoort zegt kom. Er is een onweerstaanbaar verlangen in het hart van ieder kind van God om de Heer Jezus te zien en hem te ontmoeten. Want dat completeert onze zaligheid. Is het nu alles nog te delen. En hoef je niet met grove praatjes aan te komen te zeggen van, nou ja, we hebben nog zoveel te doen. En het is irreëel om in die toekomstverwachting te leven. Het is de belangrijkste boodschap in de Bijbel, mijn broeder en zuster. En het kan niet anders. Ons hart verlangt naar hem. En hij verlangt naar ons. Hij zal roepen. Het zal een juichkreet zijn. Het zal ook een signaal zijn. Hij roept de zijnen te samen. Voor die heilige samenroeping. En voor het eerst zal hij al de zijnen lichamelijk rondom zich verenigd hebben. En dan zal er geen ontbreken. Dat is een wonderlijke zaak. Een heilige samenroeping. En wat zal dat dan wezen dat we samen, zoals we de openbaring 4 en 5 lezen, dat vind je die heilige samenroeping, als we samen bijeen zullen zijn om de lof aan te heffen van het lam aan wie we alles te danken hebben. Dat is geweldig. Ik herinner me jaren geleden dat Billy Graham hier voor de eerste maal in Nederland kwam en een samenkomst had in het stadion, in het Olympisch stadion in Amsterdam. En ik weet het best. Wij hadden een zangkoor in Bodegraven en allerlei christelijke zangkoor werden gevraagd om een paar liederen te leren, omdat daar bij die openbare samenkomst, die grote massa bijeenkomst, gezamenlijk te zingen. Nou, we hadden een koortje misschien van 30 mensen. Ik kon het nog een beetje beter zien dan u, ik stond er ook in mee. En daar werd het lied geleerd, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Ik weet nog heel goed. Het was een prachtige dag toen ik ging bij midden de koor van 5,000-6,000 mensen waren. Al hetzelfde lied ingestudeerd. Allemaal met een eigen dirigent. En het wonderlijke van de zaak is toen die grote massa bijeenkomst kwam en al die koren bij elkaar waren. En daaronder één agent, dirigent bedoel ik, broeders en zusters. Dat plotseling, dat lied werd aangegeven, het zwol aan, het was onvergeten op die prachtige zomeravond daar in het stadion. Maar klonk dat geweldig, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En we zullen straks opklinken aan de oever van de glazen zee als al de belasten. Dat nieuwe lied aanheffen en zingen tot hem. Die ons kocht met zijn bloed. Die ons maakte tot koningen en priesters voor God. Hetzelfde lied zullen zingen. En hoewel de gemeente plaatselijk misschien. De gemeente plaatselijk uiteenvalt. Dan geloof ik dat het elke onderlinge bijeenkomst in deze niet anders kan zijn. Als een repetitie, als een voorbereiding. Voor die grote dag die komen gaat. Waarin we elke samen in dat massakoor zijn opgenomen. Onder de grote opperzangmeester, de Heer Jezus Christus zelf. En het loflied zullen aanheffen. Dat gaat gebeuren, broeders en zusters. En dan zal er geen ontbreken. Ik weet wel hoe dichter die dag naderde, hoe meer wij onze repetities hadden. We hadden extra repetities, want het lied moest er goed inzitten enzovoort. Want die dag kwam daarbij. En overal waren ze bezig met dan christelijke koren, evangelische evangelisatiezangkoren. Zich voor te bereiden op die dag dat ze samen moesten zingen. Wel, en dat is misschien het Paulus, als wij weten dat die dag nadert, dat een groot moment komt dat we daar zullen staan voor hem, mijn broeder en zusters, om het nieuwe lied te zingen, is er eens meer aanleiding om de onderlinge bijeenkomst niet te verzuimen en te zorgen dat alle wanklanken wegvallen, dat er geen dissonanten gehoord worden. Dat we oordelen ons leven wat hem in de weg staat. En ons toebereiden voor die komst van hem. En vooral leren om elkaar te aanvaarden als leden van het ene koor. De gemeente van Jezus Christus die geen onderverdeling kent. De vergadering van al de verlosten samen. En broeder en zuster, één in de Heer Jezus Christus. Dat is ook wat Paulus bedoelt in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Waar staat, en we bidden u broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En onze toevergadering tot hem. Onze toevergadering. Daar zullen we het samen beleven. Dat is een hoop die al ons leed verzacht. Dat is de vervulling van onze diepste en intense verlangens. Dat maakt de zaligheid compleet. Dat ze op volmaakte wijze onze Heer kunnen dienen. Loven, danken en aanbidden. Wie zou daar niet naar verlangen? Wel, ik ga even terug naar Leviticus 23. Broeders en zusters. Het feest van de bazuinen begon op de eerste van de zevende maand. Dat is vandaag de nieuwjaarsdag van het Joodse volk. En we weten dat dit feest aangekondigd werd door het blazen van de bazuinen. Het waren de bazuinen die eigenlijk de stilte van na de Pinksterdag onderbraken. Opnieuw werd daar als het ware de stem van God gehoord. Een bazuin is altijd een symbool van de ver doordringende stem van God. Nu weten we dat in het volk van Israël er twee zilveren trompetten waren gemaakt die alleen door de priesters geblazen werden. U vindt daar een beschrijving van in het boek Numeri. We gaan dat eens even opzoeken. Numeri 10. Daar staat in Numeri 10 vers 2: maak u twee zilveren trompetten. Van dichtwerk zult gij ze maken. En zullen u zijn tot de samenroeping, en daar gaat het die feest om, samenroeping, der vergadering en tot de optocht des legers. Als zij met dezelfde blazen zullen, dan zal de hele vergadering tot u vergaderd worden, aan de deur van de tent der samenkomst. Maar als ze met de ene zullen blazen, dan zullen tot u vergaderd worden de oversten, de hoofden der duizenden van Israël. Als gij met een gebroken klank blazen zult, dan zullen de legers, die tegen het oosten gelegerd zijn, optrekken. Maar als gij ten tweede male met een gebroken klank blazen zult, zullen de legers, die tegen het zuiden legeren, optrekken. Met een gebroken geklank zullen ze blazen tot hun optochten. Wel, en zo kunt u doorgaan tot en met het tiende vers. En daar blijkt dus uit dat deze twee zilveren trompetten gemaakt werden, broeders en zusters, om de feesten aan te kondigen of om een specifieke boodschap van God door te geven. Dat ging af namelijk van op welke wijze deze trompetten geblazen werden. Deze trompetten waren van zilver. Zilver zat in het beeld in de Bijbel van de verlossing. Petrus zegt in het eerste hoofdstuk van de eerste brief dat wij niet verlost zijn van onze ijdele wandel door zilver of goud, maar door het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. En, broeders en zusters, deze bazuinen, die gaven een verschillend geluid. Ze konden korte, gebroken klanken geven. En dat was alarmerend, want dat betekende dat de vijand naderde. Ze konden ook een prachtige, langgerekte toon laten horen en feestelijk klinken, dezelfde bazuin. En dat betekende dat een feestdag was aangebroken. En dat ze met het werk moesten ophouden om de Heere een feest te vieren en samen te komen tot een heilige samenroeping. Heel Israëls volksleven was eigenlijk onderworpen aan het geklank van de bazuin. Daarmee gaf God het signaal. Dat oor van die Israëliet was geoefend om het geklank van de bazuin te kunnen onderscheiden. En die bazuin moest natuurlijk een zuiver geluid geven. Het waren twee bazuinen volkomen aan elkaar afgestemd.
Broeders en zusters.
En elk Israëliet, zelfs de ouders onderwezen hun kinderen om de betekenis van de wijze waarop het geklank vernomen werd, wat dat betekende. Eigenlijk is dat een herinnering wat de psalmist zegt: hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Letterlijk staat er: hoe zalig is het volk dat een geklank kent. Israëls godsdienstig leven werd beheerst door de bazuinen die door de zonen van Aaron geblazen werden. Enerzijds was het een signaal om samen te vergaderen. Anderzijds was het een sein als de Israëlieten verder moesten trekken, dat de kinderen Israëls voortrijden. De bazuin werd geblazen. En de Israëlieten die vouwden hun tenten op en maakten ze gereed voor de verdere tocht door de woestijn. Anderzijds was het een signaal als de vijand naderde. Het was een alarmsignaal waarin de strijdbare helden de wapenen grepen om zich te verdedigen tegen de aanval van de vijand. En bovendien was het ook het sein, zoals we hier vinden, tot aangeven van de feesten. En deze eerste van de zeven maand was weer de eerste maand van de bazuinklok. Na die lange rustperiode. Het was een dag van een heilige samenroeping. We weten ook uit de Bijbelse geschiedenis van het Oude Verbond hoe vaak bazuinen een rol hebben gespeeld. Denk je maar hoe de bazuinen geblazen werden van de muren van Jericho. En ze vielen. Dan denk je maar aan de geschiedenis van Gideon met zijn 300 helden. Die met een fakkel en een kruik en een bazuin de vijand versloeg. En we kennen de geschiedenis van Nehemia, die bij de herbouw van Jeruzalem altijd de bouwers de bazuinen ter hand stelden om direct te alarmeren wanneer de vijand op de loer was en misschien een overval zou plegen. Altijd oplettend. En altijd achtgevend, ook als ze bouwden en hoe druk ze ook bezig waren, achtgevend op het geklank van de bazuin. De bazuin, heb ik al gezegd, broeders, is een beeld van Gods woord. Een heel duidelijk voorbeeld hebben wij over de bazuinen, en namelijk over goddelijke bazuinen, bij Sinaï. Misschien is het goed om dit verband even op te zoeken. Er staat in Exodus 19, bij de wetgeving, Exodus 19, dat is het moment waarin Israël de wet krijgt, waar God zijn wettisch verbond met Israël sluit. En dan staat er in vers 9, laten we beginnen. Eerst krijgen we de belofte in vers 6. Gij zult bij een priesterlijk koninkrijk zijn, een heidenvolk. Dit zijn de woorden die door de kinderen Israël spreken zult. En dan spreek ik een paar versen over en dan staat er in vers 10. Ook zeiden de heren tot Mozes, ga het tot het volk, heilig hem, heden en morgen dat zij hun klederen wassen. En bereid zijn tegen de derde dag. Want op de derde dag zal de Heere voor de ogen van het volk afkomen op de berg Sinaï. En bepaal het volk rondom zeggende, wacht u op de berg te klimmen en er zal zijn einde aan te roeren. Al wie de berg aanroert zal zekerlijk gedood worden. En dan staat er in vers 15 dat Mozes zegt en hij zei tot het volk, wees gereed tot de derde dag. Die derde dag is een interessante zaak, want we weten dat de derde dag altijd spreekt van herstel, van opstanding. Mijn broeder en zuster. En we zouden dan zeggen, na 2000 jaar bestrooiing en terzijde zetting van Israël, komt straks de derde dag waarin Israël zal verrijzen. Daar spreekt immers ook de profeet Hosea van. En dan staat er in vers 16, en het geschied op de derde dag toen het morgen was, dat er op een berg donders en bliksem waren en een zware wolk en het geluid in een zeer sterke bazuin. Hebt u het? Zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En Mozes leidde het volk uit het leger, God tegemoet. En zij stonden aan het onderste van de berg. En de ganse berg Sinaï rookte omdat de Heer op dezelfde nederkwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven en de ganse berg beefde zeer. Toen het geluid der bazuin gaande was en zeer sterk werd, sprak Mozes en God antwoordde hem met een stem. Als de Heere nedergekomen was op de berg Sinaï, op de spit des bergs, zo riep de Heere Mozes op de spit des bergs. En Mozes klom op. En de Heere zei tot Mozes, ga af, betuig het volk dat ze niet doorbreken tot een Heere om te zien en velen van hem vallen. Hier is de eerste confrontatie van het verloste volk Israël uit Egypteland met de Heere God. Bij Sinaï. En we weten dat Israël 2 dagen krijgt om zich voor te bereiden voor die grote ontmoeting. En er staat duidelijk in vers 9, zie, zegt de Heere, ik zal tot u komen in een dikke wolk. En het was de Heere zelf die in die dikke wolk nederdaalt op de berg. En het volk van Israël, geheiligd en toebereid, stond daar aan het onderste van de berg, mocht niet verder naderen, want die berg was afgetuigd, was een hek omheen gezet. En ieder die verder zou komen, zou de dood sterven, want Israël kon de heerlijkheid Gods onmogelijk in het sterven lichaam verwerken. God zien betekende sterven. En broeders en zusters, en daar klonk de bazuin. God riep zijn volk tot zich. Daar voor de eerste maal geschiedde het God zijn volk vergaderde rondom hemzelf bij de bediening van de wet. Wat in wezen de bediening des doods en der verdoemenis is. En Paulus zegt in 2 Korintherbrief dat wanneer die bediening der wet al met zoveel heerlijkheid gepaard ging, waarin de wolk der heerlijkheid rustte op de berg, waarin de bazuinen Gods vernomen werden, als er met zoveel heerlijkheid gepaard ging onder de wet, Met hoeveel heerlijkheid zal de bediening der genade dan wel gepaard gaan? Want wat Israël hier op de berg beleefde, op Sinai, waarin ze als ware de Heer tegemoet ging, de Heer daalde af in de mond, en het volk trok hem na 2 dagen voorbereiding tegemoet, maar het volk beefde zeer, want het was onder de bediening van de wet. Dat is toch een rasschaduw. Ah, mijn broeder en zuster, ik geloof ook wanneer de 2 dagen voorbij zijn, wanneer de bediening der genade eindigt, dan zal weer de bazuin klinken. En dan gaan we de Heer tegemoet. Broeders en zusters, niet vrezende en bevende als onder de wet, maar als verloste mensen, gereinigd door het bloed van het Lam, die een vrije toegang tot God hebben. En zodra die bazuin klinkt, zal dat ganse volk, de gemeente van Jezus Christus, hem tegemoet gaan in de lucht. En zullen hem zien zonder te sterven. Want we hem zien gelijk hij is. Want wij zullen, zegt Johannes, hem gelijk wezen. En dat was niet wat Paulus bedoelt in de Hebreeënbrief. Daar maakt hij juist een tegenstelling bij die ontmoeting van Sinai en straks die ontmoeting in de lucht. Zoek je maar eens op, Hebreeën 12. Dan vind je eigenlijk het goddelijk commentaar op deze geschiedenis uit Exodus 19. Dan zie je ook dat geweldige verschil, die geweldige tegenstelling. Hebreeën 12. Daar staat in vers 18. Dan zegt hij tot de gelovigen uit de Hebreeën: gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, Sinai, en het brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en onweder, en tot het geklang der bazuin, daar heb je de bazuin, en de stem der woorden die ze hoorden, baden dat het woord niet meer tot hen gedaan zou worden. Want zij konden niet dragen hetgene geboden werd. Die ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd toch met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: ik ben gans vrees en bevende, zelfs een man als Mozes. Maar, zegt hij, we krijgen een nieuwe verbond. Gij zijt gekomen tot de berg Sion, tot de stad des levende Gods, tot het hemels Jeruzalem. En de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering, heb je de vergadering, de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemel opgeschreven zijn. En tot God de rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprengen dat betere dingen spreekt dan Abel, enzovoort. Wat er allemaal precies betekent, ga ik nu niet op in, mijn broeder en zuster. Ik heb alleen maar aangeduid dat wij... Paulus zegt, gij zijt niet gekomen tot die tastelijke berg. In wezen kunnen we vandaag helemaal niets tasten. In wezen kunnen we vandaag helemaal niets zien. Vandaag zien we ook geen wolk zoals Israël die zag. Vandaag zijn er geen uiterlijke dingen zoals Israël die bezat in de tabernakel. En met de zilveren trompetten en wat niet meer zijn. We wandelen door geloof. Maar eens op het moment dat de bazuin klinkt. En dan, mijn broeder en zuster, gaan wij... het hemels Jeruzalem tegemoet. En zullen deel uitmaken van de glorie van de hemel. En dat wacht op het geklank van de bazuin. Dat staat ons te wachten. Daar leven we naartoe. Dat geeft doel en zin en inhoud aan ons leven. Dat is ook de grote inspiratie om, laat ik zeggen, godzalig te leven in deze tegenwoordige wereld. Of te separeren van deze wereld. Niet met het gevoel van ik ben een beetje heiliger dan jij. Maar in het besef dat wij mensen zijn. Waarvan het burgerschap in de hemel is. Andere mensen. Nieuwe schepselen. Met een nieuwe toekomst. Broeders en zusters. De gemeente doet zelf iets volkomen nieuws. Het was een nieuw spijsoffer. De Heere. Iets. God heeft absoluut nieuws gedaan. In de formering van de gemeente. En die gemeente die bestaat uit mensen die opnieuw geboren zijn, die een nieuw leven bezitten, die een nieuwe levenswandel hebben, die straks een nieuw lied zingen, en die naar een nieuwe stad gaan, mijn broeder en zuster, die een nieuwe naam zullen ontvangen, die alles opnieuw gemaakt, die gemeente, gaat straks zijn Heer tegemoet. En wacht op het geklank van de bazuin. Het is wat. En dat is werkelijkheid. Dat betekent niet dat we met de handen over elkaar dromerig zitten te wachten op de komst van de Heer, zoals men dat wil voorstellen, want daar stond dan in dat stukje wat ik u las, een beetje spot, een stukje met een plaatje erbij, het sprookje van de opname de gemeente. Ik weet niet of je gelezen hebt, ze zijn er nou achter gekomen. Ik meen dat in de 18e eeuw was, dat er een meisje was van de Irvingianen, die een of andere visioen had. En van de opname de gemeente, en daar kwam J.M. Darby op bezoek. En die heeft dat gezien, en die was daar zo onder de indruk van gekomen. En zo was het verhaal van de opname de gemeente in de wereld gekomen. Ik begrijp dat allemaal niet, hè? En dat zulke mensen nog zulke dingen moeten schrijven in de krant, gederf. Dat is verschrikkelijk, broeders en zusters. Zij bijten er maar liever af. En zo die gaan zeggen, ik geloof niet in het sprookje van dit. Het staat zo in de Bijbel. Ik heb geen visioen van een meisje nodig om te zeggen hoe die opname de gemeente is. Ik lees het precies zoals die staat. En dat is onze verwachting. Onze levende hoop. Onze uitzicht. En niet alleen is dat een hoop omdat het woord van God ons zegt. Maar die geest die door het woord van ons spreekt wordt bevestigd door diezelfde geest. Die in mijn hart woont. Die amen zegt op al die beloften. Waarvan geen jota en titel voorbij zal gaan. Die alle vervuld worden. We gaan de Heer tegemoet. We zullen hem zien. En dat is onze hoop. En die hoop inspireert ons. Om ons te reinigen. Wie deze hoop op hem heeft, zegt 1 Johannes 3. Die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Die gaat niet zeggen van, nou moet men gauw een beetje reinigen, want de lieve Heer komt spoedig. Maar het is eenvoudig zo. Als je die hoop hebt, die hoop, die werkt automatisch reinigend daarvan. Voor allerlei valse leringen. Voor allerlei antichristelijke stromingen, bewegingen. Voor allerlei invloeden die vandaag gaande zijn in de wereld. Als je die hoop vasthoudt. Als je reeds het anker van de hoop hebt uitgeworpen in Christus, zegt de Hebreeënbrief. Die reeds in de achteren binnen te worden is. Die zal nergens te plekken lopen. Maar die koers veilig en behouden de eeuwige haven de rust binnen. En ik wil u rustig zeggen, ik heb die anker in hem uitgeworpen. En dat is zeker en vast. Een levende hoop. De aanschouwing. De nabijheid. Het aanwezig zijn. Voor altijd. Bij de Heer. We zijn er nu toch mee bezig, broeders. Dus ik ga nog even terug naar 1 Thessalonicenzen 4. Waar we de sprake vinden van die heilige samenroeping. Even de tijd in de gaten houden. Ja, 1 Thessalonicenzen 4. Die hebben we straks al gelezen. Misschien nog even goed in het verband 1 Korinthe 15 te lezen. Dat we deze maar doen, want dat spreekt over dezelfde gebeurtenis. 1 Korinthe 15. Daar staat. Een geweldig hoofdstuk, maar ik neem nu maar het laatste gedeelte. Waar de apostel Paulus zegt in vers 51. 1 Korinthe 15 vers 51. Dan lezen we. Ziet, ik zeg u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen. Maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds. In een ogenblik. Met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan. Heb je de bazuin weer? En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij, dat zijn nog leven bij de komst des Heren, zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Hier vinden wij, zou je kunnen zeggen, duidelijk de reactie aangegeven als de laatste bazuin klinkt. Zullen mensen die denken dat die laatste bazuin dezelfde bazuin is als die van de zeven bazuinen uit het boek Openbaring? En we zullen heel graag gebruiken om aan te duiden dat de gemeente door een grote verdrukking moet. Maar broeders en zusters, het is heel duidelijk als hier Paulus spreekt over de laatste bazuin, dat hij niet spreekt over de engelenbazuinen, want het boek Openbaring moest toen nog geschreven worden. Er kan er onmogelijk een zinspeling op zijn. De brief van de Korinthe is al veel ouder als de boek Openbaring. Bovendien wordt er over engelenbazuinen gesproken. Er wordt gesproken over de laatste bazuin.
En als er gesproken wordt over de laatste bazuin, dan is het heel duidelijk dat in de eerste plaats te maken heeft dat het het laatste is wat van de stem Gods op aarde zullen vernemen. Ik heb al zo vaak die bazuin moeten klinken. Ik heb al zo vaak de stem van mijn meester gehoord. Ik heb al zo vaak de prediking van het woord van God beluisterd. In elke samenkomst waar het woord gepredikt wordt, is daar een bazuin geschal, mijn broeder en zuster. En elke dienstrecht van God die het woord van God predikt, onder de beademing van de Heilige Geest, is een bazuin van God. Is een boodschap van God. En hoe doordringend zo'n boodschap kan zijn, dat heb ik in mijn eigen leven ervaren. En dan heb ik ook ervaren als ik zelf die boodschap mag doorgeven aan anderen, dat zo'n boodschap, zo'n woord als een kan inslaan in zelfs de meest dove harten, zou je kunnen zeggen, broeders en zusters. Maar dit is de laatste bazuin. De laatste bazuin waarmee deze gemeentelijke bedeling, deze genadebedeling, deze tijd van het stilzwijgen Gods wordt afgesloten. En deze bazuin wordt in 1 Thessalonicenzen 4 genoemd de bazuin Gods.
Broeders en zusters.
Gepaard met het roepen van de Heer Jezus zelf. Er zijn ook bazuinen voor Israël. Een van de grootste problemen waarmee men te maken krijgt en wat zoveel verwarring veroorzaakt, dat men het verschil niet wil zien, of niet kan zien, tussen Israël en de gemeente.
Broeders en zusters.
Want als we nu even kijken naar Matteüs 24, ik wil het even laten zien. Ik heb de laatste tijd ontzettend veel brieven en reacties gehoord, weet ik wat van komt, maar in ieder geval allemaal over deze dingen. En dan staat er in Matteüs 24, daar staat in vers 30, en als dan zal in de hemel verschijnen, dat is de profetische reden van de Heer Jezus, het teken van de Zoon des Mensen, en dan zullen alle geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien komen de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dat is aan het einde van de grote verdrukking. Dat is het moment dat de Heer Jezus inderdaad op aarde komt en zijn voeten zet op de Olijfberg en alle ogen zullen zien. En dan staat er, en hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid en zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen van de vier winden, van het ene uiterste derzelfde en tot het andere uiterste derzelfde. En dan zie je wel, eerst komt de Heer op aarde en dan stuurt hij zijn engelen uit. En dan worden ze uitverkoren, dat zijn de gelovigen, dat is de gemeente, bijeenvergaat. Dat zien we dat de gemeente een grote verdrukking moet. En broeder en zuster, terwijl we niet beseft dat wat hier staat, dat deze uitverkoren niemand anders kunnen zijn dan gelovigen uit Israël na de opname de gemeente gedurende die grote verdrukking. Dat dit de vervulling is van de profetie van Mozes in Deuteronomium 30. Dat wij straks van de vier winden der aarde, heel zijn volk, al waar ze bestrooid van de einde der aarde, weer zal terugbrengen in het beloofde land. Hier wordt niet gesproken van een hemelvaart. Hier wordt niet gesproken dat deze uitverkorenen de Heer tegemoet gaan de lucht. Ze worden eenvoudig bijeenvergaderd op die plaats waar ze eens verstrooid werden. Dat is Israël. Alle 12 stammen. Het overblijfsel in de grote verdrukking. Daarvoor zal de Heer zijn engelen uitzenden. Niet één engel met een bazuin, maar zijn engelen over de aarde. Om elke Jood, elke Israëliet op te sporen van de Noordpool tot de Zuidpool. Van oost en west. Dat ze weer terug zullen komen in het land wat God hem met een eed als een blijvend erfdeel gezworen heeft. Broeders en zusters. Dat is een heel ander gebeurtenis wat we verlezen. Nee, het is wel zo wie. Want dan Paulus niet zeggen, zie, ik zeg u door het woord des Heeren. Dat kunnen zeggen, we lezen in Matteüs 24. En we lezen in Deuteronomium 30. Maar wat Paulus aan de Thessalonicenzen betaalt, is een geheimnis. Ook in de Corinthiërs. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Een verborgenheid is een waarheid die niet eerder bekend is gemaakt. En als hier nu wel over de opname der gemeente gesproken zou worden door de Heer Jezus in Matteüs 24, dan kan Paulus zeggen, ik vertel u een geheim. Want was dat de openbaring? Trouwens, dat is ook het grote thema van alle oud-testamentische profetieën. Maar wat in hier staat in de Korintiërs, wat er staat in de Thessalonicenzen, waar het over de gemeente gaat die pas ontstaan is op de Pinksterdag, mijn broeder en zuster, en die zich in deze tijd gaat formeren, dat is een geheimenis wat geopenbaard werd in zonderheid van de apostel Paulus, die ons daarover informatie geeft. En dan is dat niet een bazuin van de engelen met een groot geluid, maar, zegt de apostel, het is de bazuin Gods. En in Korinthe 5, het is de laatste bazuin. De laatste bazuin van deze beneden.
Broeders en zusters.
En daar zult u wachten. En voordat deze bazuinen geblazen worden voor Israël bij de bekering op de grote Yom Kippur die komen zal, en daarop het koninkrijk voorgesteld door het loofhuttenfeest, zal eerst de laatste bazuin moeten klinken om deze bedeling af te sluiten en de gemeente, omdat de gemeente hem wordt toevergaderd in de lucht om voor altijd bij de Heer te zijn. Nu is het, ik ga even naar 1 Thessalonicenzen 4. Het is goed dat we deze dingen onderscheiden. Er zijn andere mensen die zeggen, och, wat moet je met die toekomstige dingen je bezighouden? Als het zover is, dan zullen we het wel zien. Klinkt ook zo vroom. Andere mensen zeggen, ja, we kunnen beter naar uitgaan om te evangeliseren, want dat is een nood in de wereld. En een dergelijke excuus moeten we dan gebruiken om dat ze te lui zijn voor bijbelstudie. Of om dieper na te denken. Ze zeggen, we hebben een eenvoudig evangelie genoeg. En als de dominee preekt, moet het vooral niet te lang wezen. 20 minuten langer kan een mens niet luisteren. En al dat zware of wat zullen ze dan druk om maken, ze het allemaal vanzelf zien. En anderen zeggen, dat zijn allemaal verborgenheden. Dat moet je afblijven, dat mag je niet in. Oh, er zijn vele dingen die verborgen zijn en blijven voor ons. Zolang we nog in dit lichaam zijn. De verborgen dingen zijn van God, maar de openbaarde zijn van schrift zijn voor ons. En de schrift is ons veel geopenbaard. En als we nu aan zo'n geweldige gebeurtenis toeleven, broeder en zuster, moet je eens even de mannen vragen. Dan is het toch wel belangrijk dat we weten wat er allemaal precies gaat gebeuren. Dat er een beetje naartoe leven, als een beetje gaat indenken. Ik wil het graag allemaal een beetje weten van tevoren. Veronderstel dat ik gevraagd zou worden voor audiëntie bij Hare Majesteit de Koningin. Nou, ik ben wel een beetje brutaal, maar ik zal toch wel een beetje knijpjes, dat een beetje vreemd vinden. Ik ken dat gedoe niet en ik zal me toch wel goed laten informeren hoe dat allemaal precies ging, wat ik tegen haar moet zeggen en hoe ik eraan kom, of ik het er wel moet trekken of wat er gaat gebeuren en of ik maar zomaar ga zitten en of ik enzovoort. Ik zal toch wel me goed even laten informeren dat ik een klein beetje weet wat er me te wachten staat. En als er een of andere grote gebeurtenis is, dan moet je toch het protocol, hè? Heb je het protocol? Dan moet je toch een beetje weten, je moet toch een beetje de ontwikkeling kennen, de gebeurtenissen, dat moet je niet overvallen, dan ga je naartoe leven. Nou, er staan geweldige dingen te gebeuren. En je zult er rechtstreeks delen hebben als gelovigen. En zelfs primair, als een gemeente van eerstgeborenen. U bent er rechtstreeks bij betrokken. Het gaat om de Heer Jezus, maar het gaat ook om u. Want u bent met een lotsgemeen. We zijn zijn lichaam. Bij jou wat gebeurt, dat gaat later nog heel wat. Zullen we eerst met hem verenigd zijn, omdat we ook zijn lot en zijn glorie en zijn toekomst zullen delen. En dan heeft God ons dus een woord daar bepaalde dingen over gezegd. Dan zeggen wij, nou ja, zo laten we wel zien hoor. Is het niet belangrijk om het programma te lezen? Is het niet belangrijk om te weten hoe het een beetje is? Wat het doel van de zaak is? Er zijn gelovigen die zeggen, nou, ik denk dat we straks bij de Heer zijn, dat we alles nog een beetje, dan zien we alles in één keer hoe het is. We zijn in één keer klaar. Hoeven we het nou niet zo druk te maken met lange bijbelsturen? Dat zullen we straks nog in één keer zien. Nou, vergis, dat kunt u rustig vergeten. Het zou best kunnen zijn dat er nog heel wat gelovigen straks boven, dan ga ik misschien iets zeg wat een beetje raar klinkt, maar ik bedoel het erg goed, nog een stoomcursus moeten volgen om de achterstand een beetje bij te houden. Want er zijn heel wat gelovigen die de moeite genomen hebben te lui waren om het woord van God te onderzoeken. Die liever achter mensen aanliepen en achter ideeën aanliepen en achter allerlei acties aanliepen. Dat ze eenvoudig voeden met Gods woord. En de Heere zegt en die wil dat alle mensen zalig worden, dat kennen de waarheid komen. En als de Heere de moeite waard geacht heeft en ze uitgeput heeft om in zijn woord of het protocol van de gebeurtenissen die gewacht staan te openbaren, is het hem te waarderen. Als ze daar geen acht op slagen of met vrome theorieën proberen dat een beetje naast ons neer te leggen. Als ik die hoofdstukken lees, dan is dat ze vier. Als ik de vijfde lees, dan is het net of de woorden tintelen van leven. Dan voel ik daar iets in. Dat dringt door. Dat is ook voor mij een bazaar. Het is voor mij het woord van God. Dit zeggen u door het woord des Heren. Dat wij die leven overblijven zullen. Enzovoort. Tot de toekomst des Heren. En als u wilde spreken over het woord, wat er staat in 1 Thessalonicenzen 4, de toekomst des Heren. Dat is de vertaling van het Griekse woord dat u allemaal kent. Perusia. Er was zelfs een zendingsvereniging die Perusia heet. In Wassenaar. Perusia. Toekomst of de komst van onze Heer Jezus Christus. En de grote vraag is, wat verstaan wij onder dat woord Perusia? Of liever, wat verstaat de Bijbel eronder? En we zullen zien, mijn broeder en zuster, dat het woord Perusia eigenlijk een samenvatting is van een heleboel gebeurtenissen die direct met elkaar verband houden en met de wederkomst van de Heer. We zouden bijna kunnen zeggen dat die Perusia eigenlijk een samenvatting is van al de gebeurtenissen die profetisch zijn aangekondigd vanaf de klank van de bazuin tot aan de achtste dag na het zevendaagse loofhuttenfeest. Want deze gebeurtenissen houden verband met de Perusia, met de komst of de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En die vinden dus iets van het protocol, iets van het programma, iets van de volgorde der dingen. Al zo vroeg aangekondigd in Leviticus 23. En herhaaldelijk in Oud en Nieuw Testament bevestigd. De Perusia of de komst van onze Heer Jezus Christus. Nu is het zo dat het woord Perusia betekent eigenlijk letterlijk aanwezigheid of tegenwoordigheid. Als ik denk, spreken we de komst van Christus, dan denken we aan het moment dat hij komt. Het zij in de lucht, het zij straks op aarde. Maar de Perusia betekent eigenlijk iets. Het is een langere periode met een heleboel gebeurtenissen samenvalt. Het is de tegenwoordigheid, het beste beeld in Filippenzen 2. Want daarin hetzelfde wordt toegepast in de praktijk van het leven. Namelijk in de geschiedenis van Paulus. Dus je wilt even opzoeken. Filippenzen 2. Het is goed om de betekenis van de woorden te weten. En om die te weten, dat kun je alleen maar doen door schrift met schrift te vergelijken. Er staat in Filippenzen 2, vers 12 bijvoorbeeld. Paulus die is in de gevangenis als hij deze brief schrijft aan de Filippenzen. Hij zegt, alzo dan mijn geliefden, gelijk gij altijd gehoorzaam geweest zijt. Niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt u zijn zaligheid met vrezen en beven. Paulus spreekt over twee perioden ten opzichte van Filippi. Er was een tijd dat hij daar aanwezig was, tegenwoordig was, en het woord tegenwoordigheid is het woord Perusia. En er was een tijd, nu namelijk, dat hij afwezig was van Filippi. Omdat ze bevond in de gevangenis te Rome. Het was de tijd van zijn apousia, van zijn afwezigheid. En hij zegt dat hij vertrouwen heeft dat hij, of er nu aanwezig bij hen is, of afwezig is, dat ze inderdaad op zijn vermaningen acht zullen geven. Dat er geen enkel verschil zal uitmaken of hij wel bij hen is, of niet bij hen, bij een afwezigheid of bij zijn aanwezigheid, dat zij inderdaad hun zaligheid zouden uitwerken met vrees en ween. Wel, dat is het woord Perusia. Er is een tijd, mijn broeder en zuster, dat de Heer Jezus aanwezig was op aarde. Dat is een periode geweest van 33, ruim 33 jaar. Dat begon bij de geboorte in Bethlehem. En dat eindigde, zou je kunnen, definitief toen de Heer Jezus opgroeide in hemel. Dat was de tijd van de Perusia van onze Heer Jezus Christus op aarde. Dat is een heel samenstel van gebeurtenissen. Die 33 jaar omvatten. Vanaf zijn geboorte tot aan zijn hemelvaart. En die tijd kenmerkte zich door de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus op aarde. Dat noemen wij de eerste komst van Christus. En die komst is niet een moment, is een periode. Dat een begin heeft en een einde. Dat is hetzelfde. Het is vandaag de 13e maart. En als u straks naar huis gaat, dat morgen, dan kunt u spreken over de komst van broeder Haneveld in Oostendorp. Ja, zegt hij dit. Hij was hier gisteren. En die komst van mij, die is begonnen toen ik hier om 7:50 mijn auto parkeerde voor het gebouw. Toen kwam ik aan. Toen begon mijn Perusia hier. Mijn aanwezigheid hier. Nou, en als het goed is, dan zal ik misschien om 10:00 weer in de auto stappen en wegrijden. En dat eindigt met Perusia. Er liggen dus 2:10 tussen. In die 2:10 is er een heleboel gebeurd. We hebben gezongen. We hebben de Heer gedankt. We hebben straks koffie gedronken. Ik heb misschien wat vragen beantwoord. Ik heb hier gesproken. Ik trek straks mijn jas eraan. Ik pak mijn boeltje weer bij elkaar. Zet het in de auto. En ik rijd weer weg. En vanaf het moment dat ik hier mijn auto stopte tot het moment dat ik hier vertrok, dat was mijn Perusia in Oostendorp op 13 februari 1975. Ja? Zo was het ook een Perusia van Christus op aarde. Dat begon in Bethlehem. En dan krijgt u al de verhalen over zijn leven, over zijn wonderen, over zijn tekenen, over zijn lijden, over zijn sterven, over zijn begrafenis, over zijn opstanding, over zijn hemelvaart. En daarmee eindigde die Perusia. Het was de eerste komst van Christus. Die één gebeurtenis. Het zijn tal van gebeurtenissen. Zelfs zoveel dat alle boeken van de wereld, kijk, u hadden ze niet eens kunnen bevatten. En dat alles was die ene Perusia van 33 jaar. En we leven nu in de tijd van de afwezigheid van de Heer. Hij is niet meer op aarde. We zien hem niet. Hij zit aan de rechterhand Gods in de hemels en de Bijbel. En wordt vertegenwoordigd door zijn geest, door zijn parakleet hier op aarde. En die tijd van afwezigheid duurt nu al meer dan 19 eeuwen, bijna 2000 jaar. Hij heeft nog één keer van de hemel gesproken door de Heilige Geest die kwam. En sindsdien, mijn broeder en zuster, is daar de tijd van zijn afwezigheid. Dat is het kenmerk van deze genadebeding. Dat Jezus Christus niet op aarde is. Waardoor de toestanden ook totaal veranderen bij de tijd dat hij wel op aarde was. Maar deze tijd van afwezigheid wordt, broeders en zusters, afgebroken door zijn nieuwe aanwezigheid. En die aanwezigheid wordt aangekondigd door het blazen van de bazuin. En die komende aanwezigheid duurt geen 33 jaar, mijn broeder en zuster, maar die duurt meer dan 1000 jaar. Die omvat in ieder geval het hele 1000-jarige vrederijk, voorbeeld het lopende feest, dat een tijd gekenmerkt door de aanwezigheid lichamelijk van Jezus Christus op aarde als de zoon van David zittend op de troon zijn heerlijkheid. Ja, dat is de tijd van zijn aanwezigheid. En die wordt eraf gegaan, of door zijn komst op aarde, als hij zijn voeten zet op de Olijfberg, dan zal hij daar staan. Dat is zijn aankomst. Dan zullen alle dingen plaats hebben, de slag van Armageddon en weet ik het, ja. Weet ik het allemaal, maar een heleboel. En ik weet er een heleboel van, net zoals het God erover vertelt. Een heleboel dingen. We kunnen het protocol precies volgen. De ene gebeurtenis volgt op de andere. Er zal een geweldige strijd zijn door de opkomst van Gog en de Magog. Enzovoort, mijn broeder en zuster. En als het troon opricht in Jeruzalem wordt herbouwd en de tempel wordt herbouwd. En zal 1000 jaar heersen. En aan het einde van de 1000 jaar zal hij weer afwezig zijn. Want dan heb je wat er moet, het vergaan van de wereld. En er komen een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Aangeduid op die achtste dag naar het lopende feest. Waarin gerechtigheid woont. En die hele periode is de parousia van onze Heer Jezus Christus. Dus om samen te vatten, heeft de parousia een begin. En het parousia heeft een einde.
Broeders en zusters.
En tussen die twee dingen, het begin en het einde van die parousia, liggen tal van gebeurtenissen die samen die ene toekomstige parousia of toekomst of komst van onze Heer Jezus Christus uitmaken. En om te weten hoe het protocol van die parousia is, moeten we erbij zeggen dat er een parousia ook in de tijd van de klassieke tijd ook inderdaad gebruikt werd om de komst van een vorst in een bepaalde stad of een bepaald gebied aan te duiden. Het werd historisch genoteerd, dat wil zeggen, de parousia van Caesar aan weet ik welke stad. Dat werd in de annalen van de geschiedenis genoteerd, de parousia van de keizer. En die had een begin, een komst, een aankomst, en er werd een hele protocol afgewerkt, en was er ook weer een afscheid. En zo zal deze wereld, o Godlof, het meemaken, de geweldige plechtigheid van de parousia van hem, die ze eens verachtelijk verworpen hebben. De Heer Jezus. Hij zal komen. Er is een aankomst. Er is een voortduring. Er is een einde. En dat alles wordt door deze drie onderscheidende feesten in de ene feestmaand, de zevende maand van het jaar, als het ware symbolisch of profetisch en geestelijk aangeduid. En broeders, zuster, wij mag er een beetje van weten. En is het wonderlijke dus, en dan gaan we dan straks nog verder, of als er nog geen tijd meer over is de volgende keer, dan zullen we zien dat die parousia niet alleen gebruikt wordt voor de opname van de gemeente, ook gebruikt wordt voor zijn heerschappij in het koninkrijk, en ook gebruikt wordt voor zijn komst op de Olijfberg, als hij zich aan het volk van Israël zal vertonen, en wat dat dan een oorzaak van hun bekering wordt. Dat alles wordt met parousia aangeduid. Het is niet één gebeurtenis, maar het is hetzelfde woord betrekken hij hem op verschillende onderdelen van één en hetzelfde gebeuren. Op die zevende maand, die moet leiden tot een nieuwe hemel, de achtste, waarin gerechtigheid komt. En wonderlijk dat de profeten zich uitgeput hebben ons daarover te informeren. We hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel als gij daarop acht geeft. En het is toch zo geweldig dat we vandaag in een tijd mogen leven waarin we zien dat het echt op het einde aanging, op het einde aangaat. Dat de tekenen van onze tijd wijzen op de nabijheid van de parousia van onze Heer Jezus Christus. En de opname der gemeente is een gebeurtenis dat voorafgaat aan die parousia, dat een onderdeel is van het geheel wat in het Oude Testament verborgen was, wat God door zijn heilige apostelen in het Nieuwe Testament geopenbaard heeft ten aanzien de plaats die de gemeente, dat nieuwe spijsoffer in dat hele plan van God verder gaat innemen. Hoe dat is, zullen we dan zo zien. We gaan eerst koffie drinken, broeders en zusters. Weer een paar vragen binnengekomen, broeders en zusters. Ik zal proberen die eerst in het kort te beantwoorden. Er zijn altijd weer vragen die natuurlijk altijd het thema weer een beetje vooruitlopen. En dat komt dan wel vanzelf aan de orde. Maar er staat in eerste plaats hier een vraag. De uitverkorenen uit Matteüs 24, vers 31 is voor u niet de gemeente. Wie zijn de uitverkorenen uit Matteüs 24, vers 24? We zullen even bekijken. Die tekst, Matteüs 24, vers 24. Ik heb vers 31 aan gehaald en gezegd dus, en hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van een groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen de vier winden, van het ene uiterst derzelfde tot het andere uiterst derzelfde. En dan staat er in vers 24, wordt gevraagd, want er zullen vele valse christussen en valse profeten ontstaan, opstaan. En zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat ze in het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zonder in het twijfel zijn die uitverkoren van vers 24 dezelfde al die van vers 31. Broeders en zusters, en wanneer ze vraagt wie bedoelt u ermee, dan zeg ik eveneens, dat zijn de gelovigen uit Israël, namelijk na de opname der gemeente, in de tijd van de grote verdrukking, want daar gaat het hier trouwens over. En dan staat er dat dus, als het mogelijk zou zijn, dat ze zelfs ook de uitverkorenen zou verleiden. Dat is natuurlijk een veronderstelling, het is niet mogelijk. Want we lezen onder andere van 144.000 van die uitverkorenen, dat zij verzegeld zijn, juist in die verschrikkelijke tijd, waarin de antichrist en zijn valse profeet zullen optreden. En God heeft voorzorgsmaatregelen genomen dat zij niet onder de beïnvloeding van de leugen komen van de antichrist en de valse profeet. U vindt ze ook weer in vers 22. Daar staat vers 21, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoe dadige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal, en zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil, zullen die dagen verkort worden. Die uitverkorenen zijn weer die uitverkorenen onder het volk van Israël. Het is het overblijfsel van Israël in de eindtijd. En dat zijn ook mensen die behouden worden door een evangelie, die totaal anders is dan het evangelie waardoor u en ik behouden zijn geworden en tot de gemeente behoren, want dat staat in iets eerder in vers 11 en 12. En vele valse profeten zullen opstaan, zullen vele verleiden. Dat de ongerechtigheid met een filter zal worden, zal de liefde van vele verkouden. Wie volharden zal tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie des koninkrijks, staat er, zal in de gehele wereld gepredikt worden. Tot een getuigenis der volken. En dan zal het einde komen. Nou ben ik er nog overtuigd dat niemand van ons antwoord zal geven op de vraag, wat moet ik doen om behouden te worden? Dat u dan zult zeggen, als je volhardt tot het einde, word je behouden. Nee, dat zou u vast niet zeggen. U zou net zeggen wat de apostel Paulus zegt, tot de stortbewater van Filippi, die zei, mijn heren, wat moet ik doen om behouden te worden? Zei niet, wie moet je volharden tot het einde, zou u zeggen? Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult behouden worden. Dat is de boodschap voor deze genadebedeling. In na de opname de gemeente, waar we in een weer een heel andere situatie leven, waar het koninkrijk gepredikt wordt, broeders en zusters. En dat koninkrijk heeft te maken met het komende duizendjarig vrederijk. Daar is de boodschap. Wie volhardt tot het einde, zal zalig worden. En daar staat dus ook duidelijk bij. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden. Dat zal gebeuren. Onder andere door die uitverkorenen. Onder andere door die 144.000. Onder andere door zoveel dienstknechten van God uit Israël. Want God heeft zijn volk Israël verkoren. Om tot een getuigenis onder de volken te zijn. Dat staat hier. Gepredikt worden tot een getuigenis aller volken. En dan moet u goed bedenken dat de Heer Jezus onmogelijk hier over de gemeente kon praten, want de gemeente was nog een verborgenheid, was nog niet geopenbaard, was ook niet ontstaan, dat gebeurde op de Pinksterdag. En als de Heer Jezus sprak tot zijn discipelen over uitverkorenen, dan kunt u toch wel aannemen dat hij sprak over dingen, over personen, dat zij direct begrepen wie dat waren. Anders had ze een zekere vraag, Heer, wie zijn dat die uitverkorenen? Ze wisten nog niets van de gemeente, de discipelen. U weet wat Petrus later nog een trabalam gehad heeft, om het zomaar eens even te zeggen. Voor hij verstond wat eigenlijk de gemeente was. Toen hij voor het eerst het huis van een heide moest betreden. Zover was die man helemaal niet. Maar Heer Jezus sprak over de uitverkoren over Israël. Ik heb u gezegd, dat is een vervulling van oud-testamentische profetieën. En daar hadden we de Heer juist naar gevraagd. Ze hadden weer gevraagd, zeg ons, vers 3, wanneer zullen deze dingen zijn? Wat het teken van uw parousia, heb je het woord parousia, en van de voleinding der eeuw? Nou, zegt de Heer Jezus, moet dit allemaal gebeuren? Dus dat zijn allemaal gebeurtenissen, dat ik even heel banaal mag voorstellen, heel eenvoudig mag voorstellen. Het zijn allemaal gebeurtenissen die moeten plaats hebben voordat Christus wederkomt op aarde. Dat wordt voorgesteld op de Yom Kippur, de grote verzoendag. Want daar is het moment dat de hoge priester aan het einde van de grote verzoendag zich vertoont aan het volk. En uit het heiligdom komt. En het volk zegent. Nu, broeders en zusters. En die geweldige gebeurtenis van zijn parousia op aarde wordt vooraf gegaan door allerlei tekenen. Dat is nog echt waar, hè? Van alle politieke tekenen, economische tekenen, tekenen de natuurwereld, tekenen de tijden, uitsluitend te maken hebben met zijn komst op aarde en niet met de opname der gemeente in de lucht. De tekenen het Oude Testament hebben te maken met zijn komst en verschijning op aarde als de koning der koningen, als de Heere der Heeren, als Israëls Messias. Wij kunnen slechts één conclusie trekken, broeders en zusters. Dat alle tekenen van onze tijd erop wijzen dat deze gebeurtenis aanstaande is. Ik wil alleen maar concluderen. Hoe dicht moet deze gebeurtenis dan wel zijn? De opname der gemeente. Maar profetisch gezien, moet ik het erbij vertellen, zou, naar God onze woord geopenbaard, de opname der gemeente net zo goed 1000 jaar geleden al plaats kunnen hebben. En had Paulus in zijn tijd even goed het recht om die komst te verwachten als hij zegt, wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Nou, en alle gelovigen door alle eeuwen heen die geleefd hebben de verwachtelijke komst, hebben gehoopt en verwacht en geloofd in de mogelijkheid dat het tijdens hun leven zou kunnen geschieden. En er was geen enkel schriftwoord tegen te brengen, want de opname der gemeente is de eerste profetie die in vervulling moet gaan voor alle andere profetieën. Het is nummer 1 van Gods programma. En de teken der tijden hebben altijd met de aarde te maken. Zijn teken die op de aarde gebeuren. En hebben te maken met zijn komst op aarde. En vandaar die antichristen. En dat is namelijk de vraag verder, daarom spreek ik erover. Als wij gewaarschuwd, dus diezelfde vraag nog hoor. Als wij gewaarschuwd worden voor valse christenen als gemeente, mogen we dan niet bij de uitverkoren van vers 31 gerekend worden? Is de... Nee, dit was het. Dat moet u natuurlijk zelf wel als je daarbij gerekend wilt worden, broeders en zusters. Maar ik wil u de verzekering geven dat er juist onder Israël en ook straks na de opname de gemeente allerlei antichristussen en valse profeten zullen opstaan die straks een hoogste openbaring krijgen in de antichrist en in de valse profeet die zijn vele voorlopers gehad hebben. En deze komen ook voor in onze tijd natuurlijk. Die zijn alle eeuwig, die waren wel in de dagen van de Heer Jezus. Het is het kenmerken van heel deze lange periode dat er valse profeten en schijnchristussen, dat is het letterlijk, valse christenen, zich valse messiassen, zich zullen voordoen en zich zullen opwerpen en zich een gezag zullen aanmatigen om mensen te verleiden. Dat gebeurt ook in de gemeente. Maar het heeft in zonderheid te maken met Israël. En dat is in het verleden zo gebeurd, dat zal ook in de toekomst zijn. En het grote tragedie is dat Israël de antichrist straks zal volgen. Dat is de tragedie die hangt over de huidige staat Israël. Waar Joden in ongeloof zijn teruggekeerd. En deze staat hebben er buiten gaan geweldige dingen gebeuren. Nu, zelfs in deze ogenblikken. Als Kissinger daar weer bezig is om daar wat de vredeskansen af te wegen en de partijen tot elkaar te brengen. Het is allemaal een lugubere zaak, broeders en zusters, want op dat gedeelte van de wereld rust de last van de profetisch woord. Er gaan enorme dingen geschieden en de tragedie is dat het ongelovige Israël straks in handen valt van de valse profeet en van de valse Christus. En het ongelukkige is dat elke naam christen in deze tijd, die dus straks niet opgenomen wordt met de gemeente, omdat hij de berachter wedergeboren is, eveneens valt in de strik van de leugen.
Broeders en zusters.
En dan natuurlijk de grote vraag die overblijft, die vraag kan ik nu niet meer beantwoorden, is deze. Wordt de gemeente opgenomen voor of na de grote verdrukking? Voor mij is dat geen probleem, broeders en zusters, want grote verdrukking, deze uitdrukking in de Bijbel, of de uren der verzoeking, of de tijd van Jacob's benauwdheid, of welke naam die wordt aangeduid, heeft uitsluitend met Israël en de volkeren te maken. Want de profeten van ouds daarover spraken en ze zijn daar vol van, als je de profetieën van Zefanja leest, van Joël, van Haggai, en gaat hij maar door, broeders en zusters, daar zijn ze vol van. Je zult altijd zien dat dat een dag is, een periode van ontzetting en verschrikking voor de aarde, voor Israël en de volkeren, naar de gemeente van Jezus Christus. Ik kan dat ook niet helpen, ik hoef er een excuus voor te vragen, en ik moet me niet kwalen in dat ik er blij op ben, maar de gemeente is niet van deze aarde, heeft ook zijn toekomst op de aarde, het is een nieuw spijsoffer, het is een hemelsvolk met een hemelse toekomst. En deze woorden, grote verdrukking, grote uren de verzoeking, en de tijd van benauwdheid, komt eigenlijk in het woordenboek van de gemeente niet voor. Het heeft te maken met een terrein en een sfeer die niet kenmerkend is voor de gemeente. Dat is de hele kwestie. En dan weet ik wel, dan komen we verhalen van, ja, achter in Rusland dan, en achter het ijzeren gordijn, waar christenen verdrukt en vervolgd worden. Hoe zit dat dan? Is dat dan geen grote verdrukking? Nee, dat is niet de grote verdrukking wat de Bijbel bespreekt. Dat christenen vervolgd worden, dat is normaal. Dat is door alle eeuwen heen het geval geweest. Dat we niet vervolgd worden is eigenlijk een uitzondering. Normaal dat we wel vervolgd. Ze hebben mij gehaat, dat is ook u hadden. Maar vergeet u niet dat, hoewel wij door veel verdrukkingen het koninkrijk God zullen binnengaan, dat de verdrukking die christenen meemaken komt van de zijde van mensen die Christus vijandig gezind zijn. Dat we met hen mee mogen leiden, dat is genade. Niet alleen om hen te geloven, zegt Paulus, maar ook om hen te leiden. Maar als de Bijbel spreekt over de grote druk, dat is de druk die God uitoefent over deze wereld. Een druk die van bovenaf komt. Een hand des Heren die zwaar gaat rusten op een goddeloze mensheid. Dat is een tijd van oordeel, een tijd van toorn. Een tijd van benauwdheid die God mensen aandoet, omdat de maat van hun ongerechtigheid vol is. Mijn broeder en zuster. En dat is iets anders. Dat is een juridische zaak. En dat is een zaak waarbij de gemeente absoluut niet bij betrokken kan zijn, omdat de gemeente verlost volk is. Dat is het grote verschil. Dus ik zeg hier dat geloven niet vervolgd kunnen worden. Dat er geen verdrukkingen zijn. Broeders en zusters. Maar als de Bijbel spreekt over de grote verdrukking, dan is het tijd dat God zelf in grimmigheid en in toren spreekt tot de mensen der aarde. En hij zal dat niet eerder doen. Hij kan dat ook niet eerder doen dan voordat de gemeente is opgenomen. Dat vindt u dus nog, ik zal het even laten zien, uit één, onder andere uit de Thessalonicenzenbrief, laten we daar maar eens toe beperken dan tot dit ogenblik. In 1 Thessalonicenzen bedoel ik, het eerste hoofdstuk, waar we lezen in het 10e vers, vers 9 eigenlijk, want zij zelf verkondigen ons hoedanige ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende waarachtige God te dienen, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Mag het alsjeblieft? Zijn Zoon uit de hemel, is daar niet, en de grote verdrukking te verwachten. Want als ik weet dat de verwachting, dat de komst van de Zoon, dat daaraan vooraf moet gaan, de openbaring van de antichrist en de grote verdrukking en al die dingen meer, heb ik helemaal geen recht om de Zoon uit de hemel te verwachten. Mijn broeder en zuster, dan heb ik helemaal geen recht om te zeggen, hij komt spoedig, dan moet ik u waarschuwen, zeg, mensen, denk erom, dit komt en dat komt en dat komt. Er staat helemaal niet bij. En de zoon uit de hemel. Hoe kan de apostel Paulus dat tot de Israëlieten zeggen? Zo dan vertroost elkaar met deze woorden. Dat is een mooie troost.
Broeders en zusters.
Nee, daar staat de zoon uit de hemel dat wacht op de welke hij de doden verwekt heeft. Namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toren. Er staat die ons verlost. Dat is nog een zaak die gebeuren moet. Ik ben dan verlost van het oordeel. Er is geen veroordeling, zegt Romeinen 8, vers 1, voor degenen die in Christus Jezus staan. Ik zal niet staan voor die grote witte troon van God. Ik weet dat met mijn zonde is afgericht. Maar de Bijbel spreekt over die toekomende toren, dat is die periode waarin de schalen van Gods toren worden uitgegoten op een goddeloze aarde. En mijn broeder en zuster, van die toren word ik verlost. Hoe? Door zijn komst. Doordat voordat die toren op aarde komt, hij ons door zijn genade van deze aarde verwijdert en in veiligheid brengt. Datzelfde lees je ook in 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen 5. Waar staat in vers 9, vers 8, wij die dus daar zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebben de borstwapen des geloofs en de liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Dat is precies hetzelfde wat de Hebreeën zegt. Ontvliet de toekomende toren. Hoe kan je ontvlieden? Wel, mijn broeder en zuster. Maar één mogelijkheid, door het geloof in de Heer Jezus. Waardoor we de belofte hebben dat voordat die toren Gods geopenbaard wordt, hij ons daarvan zal verlossen. Hoe? In een punt des tijds. Hoe? Door de opname der gemeente. Hoe? Wel, mijn broeder en zuster. Door ons te verwijderen van de plaats waarin die toorn Gods openbaar moet worden. En er zijn voorbeelden in het verleden. Laat me lezen, zoals de Bijbel het zelf zegt in 2 Petrus, het tweede hoofdstuk. Daar lezen wij die ernstige waarschuwing. Van dat God de engel niet gespaard heeft die gezondigd hebben, vers 4. En dat God de oude wereld niet gespaard heeft, vers 5. Maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. En de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering geoordeeld heeft. En tot een voorbeeld gezet degene die goddelozen zouden leven. En de rechtvaardige Lot, u weet hoe de man gered is geworden, die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft, heb je die verlossing, want staat tussen haakjes, deze rechtvaardige man woont onder, hij heeft zijn dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld, door het zien en horen van ongerechtige werken, zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren, op de dag des oordeels om gestraft te worden. Wel, broeders en zusters, en zo weet de Heere staat in Godzaligen. En God heeft allerlei methoden gehad om Godzaligen van de uren der verzoeking te bewaren. De methode van Noach was dat hij met de ark deed komen. En de methode van Henoch was dat God hem wegnam voordat het oordeel kwam. En de methode van Lot was dat God zijn engelen uitzond en hem uit Sodom dreef voordat de stad verwoest werd. Want God zei, ik kan hier niets doen, zolang daar nog Lot aanwezig is. En zo heeft, zo zal God, mijn broeder en zuster, straks in de toekomst ook de gemeente weten te verlossen uit de uren der verzoeking. Namelijk door het bovennatuurlijk gebeuren van de opname der gemeente. Van de wegrukking eigenlijk van de gemeente. Als voor een dreigend gevaar. En dat zal wel zien. Want wij zijn niet gesteld tot toren. Maar tot verkrijging der zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus. En ik zou zeggen zo dan. Vertroost elkander. Met deze woorden. En nog eens, deze gebeurtenis is niet van teken afhankelijk, maar kan elk moment geschieden. En we kunnen alleen maar concluderen, en dat is het merkwaardige, en ik geloof dat ook heel wat mensen, ook bijbelonderzoekers en kenners van het woord van God, ook in het verleden die geschreven hebben over het profetisch woord en de boodschap van de wederkomst van Christus weer opnieuw op de kandelaar geplaatst hebben. Nadat het eeuwenlang, als het ware, onder het stof der traditie begraven is geweest, bedekt is geweest. Wel, dat men nooit gedacht heeft dat we nog zoveel mee zouden maken wat we nu meegemaakt hebben. En er is ook nooit een tijd geweest waarin de tekenen zo duidelijk spreken van zijn zichtbare terugkeer op aarde, dat de gelovige alleen maar kan zeggen: Heere, hoe lang nog? Dat is nog een vraag. 1 Korinthe 15. Is de mogelijkheid aanwezig dat het geheimenis uit 1 Korinthe 15 niet bestaat uit de verzameling van de uitverkorenen, maar uit het niet allen ontslapen? Dan zal Matthäus 24 niet in tegenspraak zijn met 1 Korinthe 15. Wel, broeders en zusters, ik moet u wel zeggen dat 1 Korinthe 15 inderdaad ons spreekt over de mogelijkheid dat er niet allen zullen ontslapen, maar dat wij allen veranderd zullen worden. Maar in Matthäus 24 wordt helemaal niet over het ontslapen gesproken. Er wordt juist uitsluitend gesproken over hen die dan leven. Daar werd alleen maar de gedachte verondersteld. Van ontslapen en van sterven, dus wordt er helemaal niet over gesproken. Ook niet van een opstanding of iets dergelijks. Kunt u ook niets van vinden, Matthäus 24. In 1 Thessalonicenzen 5 wel. In 1 Korinthe 15 ook. Dat is een gebeurtenis waarbij de verzuimplaats waar primair de ontslapende verrijzen en de levende veranderd worden. U vindt daar niets over in Matthäus 24. U vindt er helemaal geen sprake van de hemel, van de tegemoetgaande lucht, mijn broeder en zuster. Het is uitsluitend dat zijn uitverkoren weer even gaat worden. En er staat er recht achteraan de bekende gelijkenis van let op de vijgenboom, enzovoort, enzovoort. Ik wil dus nog eens zeggen dat Matthäus 24 voor mij een bevestiging is van de profetie die Mozes deed in Deuteronomium 30. In zijn laatste afscheidsrede tot het volk, voordat hij stierf en door de Heer begraven werd. We zullen nog even opzoeken. Zoekt u maar op Deuteronomium 30. Even kijken hoor. Ik moet tijd niet verspillen, anders. Ja, ik heb nog één vraag naar deze. Twee. Deuteronomium 30, daar staat. In, even kijken, Deuteronomium 30 vers 1. Daar lees, en dat gaat er duidelijk over Israël, want God spreekt hier tot Israël, spreekt hier tot Mozes, spreekt tot Israël. Voort zal geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen, deze vloek, die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het beter te harte nemen. Onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heer uw God. En zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebieden. Gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En dan komt het. En de Heer uw God zal u. Tot Israël, tot alle 12 stammen gesproken. Door de mond van Mozes. Uw gevangenis wenden. En zich u ontfermen. En hij zal u weten vergaderen uit al de volken waarin de Heer uw God verstrooid had. Al daar u verdreven, het zijn bijna dezelfde woorden als Jezus van Matthäus 24, aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen, en vandaar zal u nemen. En wat om waar ze te brengen? En de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En gij zult dat erfelijk bezitten, en hij zal u wel doen, en hij zal u vermenigvuldigen boven uw vader. Dat zijn beloften die God aan Israël gegeven heeft. En die beloften krijgen een vervulling in Matthäus 24. Want dat is het moment waarin Israël ook uit de volkeren tot bekering komt. Als ze hem zullen zien. En God zal dan geen jagers en vissers uitzenden, geen Hitlers gebruiken enzovoort. Of Zionisten gebruiken om het volk naar het land te krijgen. Maar God zal zijn engelen uitzenden. Om zijn volk Israël van de vier hoeken der aarde bijeen te verzamelen. en ze te brengen in het land wat God aan hun vaderen als een erfelijk bezit gegeven heeft. Dat is Matthäus 4. En dat gebeurt dus na de wederkomst van Christus. Zoals de eerste Mozes moest komen om Israël uit te leiden in Egyptenland en te brengen naar het land de belofte. Zo zal er straks een meerdere dan Mozes, de grote profeet, de priester, de koning, de Heer Jezus is gekomen om zijn volk uit te leiden, de exodus uit de volkeren. En daarvoor zal God zijn engelen gebruiken. En wel onder leiding van de aartsengel Michaël. Dat lezen we heel duidelijk in Openbaring 12 en in vele andere plaatsen. Dus ik dacht dat je Israël tekort deed als je zegt die uitverkoren Matthäus 4 en dat zijn gemeente. Waarom zou de vloeken dan op Israël toepassen, de zegen hier niet? Dat zijn beloften die God Israël gaf. En die zeggen nog eens, toen de discipelen deze woorden op de lijfweg hoorden, toen wisten van het bestaan van de gemeente absoluut niks af. Wanneer de Heer sprak over zijn uitverkorenen, dan wisten zij, die uitverkorenen waren de uitverkorenen van het huis Israëls. En Israël gaat een wonderbare toekomst tegemoet. Nou nog even kort twee andere vragen. Dat is dit, in verband met de mogelijke achterstand van mensen die niet veel aan Bijbelstudie gedaan hebben. Vragen wij ons af of de Bijbel nog gebruikt zal worden wanneer wij bij de Heer Jezus zullen zijn. Nou ja, goed, dat geloof ik wel. Ik geloof alles. Als ik naar boven ga, neem ik niet veel mee, broeders en zusters. Er blijft alles achter. Maar de Heer zegt, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woord zal geenszins voorbij gaan. Ik geloof dat het woord van God ook daarboven centraal staat. En dat we wat we nu nog aan gebrek aan kennis hebben, dat dat natuurlijk volmaakt en volledig vervuld zal worden. En ik dacht ook niet dat dat in één keer gebeurt, dat in één keer zijn mensen die denken van dat gaat allemaal in één keer vanzelf niet. Hier weet je niks en dan in één keer weet je alles. Zo eenvoudig is dat niet. Dan herinner ik u nog even aan de rechterstoel van Christus, waar we alle geopenbaard moeten worden. En ik geloof dat we zeker daar ook verantwoording zullen moeten afleggen hoe wij hier in dit leven met zijn woord gehandeld hebben. En verloren tijd, mijn broeder en zuster, kan niet meer ingehaald worden. Dat is een ernstige zaak. En heel wat gelovigen zullen beschaamd staan. Waarom? Omdat ze hun tijd zo ondoordacht besteed hebben. En een leven zo ondoordacht geleed hebben. Want u bent, en ik, ook verantwoording schuldig aan de Heer, wiens slaven en wiens knechten en wiens maagden wij zijn, hoe wij onze tijd hebben besteed. We zijn rentmeesters. En het is allemaal tijd van de baas. Mijn leven hier op aarde, sinds ik de Heer ken. En er zijn heel wat geloven die doen dingen voor hunzelf en voor eigen genoegens en plezier en gemakken in de tijd van de baas. Dat zijn geestelijke lijntrekkers. Dat zijn ook die de onderlinge bijeenkomst verzuimen, die geen behoefte aan de bidstond hebben, die Gods kinderen maar laten lopen als ze zijn en die menen geen verantwoordelijkheid te hebben. Dat zijn ook zij die een gave niet weten te besteden die Heer hen toevertrouwd heeft. En ik dacht dat zijn ook zij die het woord van God veronachtzaamd hebben. En ik geloof zeker dat straks heel wat gelovigen, en ik hoef niet een ander te oordelen, maar ik kan rustig de hand in eigen boezem steken, maar dat wij als gelovigen straks, broeders en zusters, in heel wat opzichten beschaamd zullen staan als wij openbaard worden voor de bema, voor de rechterstoel van Christus. Dan zeg ik, laat onze tijd nuttig besteden.